is vanavond 16 januari, u hoort dat gehoord. En we zijn bezig met de brief aan de Romeinen. En we gaan aan de slag met hoofdstuk 2. En ik wilde voordat we dat gaan lezen met elkaar een aantal versen uit het tweede hoofdstuk eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we op dit moment bij elkaar mogen zijn. En dat we uw woord weer mogen openen, Vader. Ik dank u wel dat we die bijzondere brief van de apostel Paulus aan de Romeinen opnieuw mogen bestuderen, Vader, en ons verwonderen over wat u zegt. Dank u wel dat u ons daarin die geweldige redding door uw Zoon bekend maakt. En dank u wel dat we, Vader, ook uit de kracht van dat evangelie elke dag mogen leven. Vader, dank u wel dat u ons zo wilt opbouwen. We bidden u dat ook de woorden die gesproken worden geleid zijn door uw geest tot opbouw van de gemeente en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. Vader, wij danken u dat u ons zo wilt leiden deze avond in Christus Jezus' naam. Amen. Romeinen 2, daar zijn we gebleven inmiddels. En ik wilde graag met u een aantal versen uit het tweede hoofdstuk lezen. De eerste 11 versen. En daar staat in de tekst van de NBG-vertaling: daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen wanneer gij oordeelt, want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid? En beseft gij niet dat de goede tierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt? Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij uw toren op tegen de dag des torens en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken, hun die in het goeddoen volhardende heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Maar hun die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toren en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek, maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Tot zover. De eerste 11 versen van Romeinen 2. En dan zitten we eigenlijk midden in het gedeelte wat al eerder begonnen is in hoofdstuk 1 vers 18... waarin het gaat om wat je samenvattend zou kunnen zeggen: het gericht van God. Het gericht van God. En dat gericht van God, dat is iets dat voor veel mensen een moeilijke zaak is. Groepen mensen die zuchten eigenlijk onder allerlei traditionele opvattingen, laat ik het zo maar zeggen, van het gericht van God. En ik hoef alleen maar artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis te noemen. En daarin wordt gesproken over een eeuwig oordeel. Nou, dat is een innerlijke tegenstrijdigheid. Want een oordeel kan per definitie nooit eeuwig zijn, als je kijkt in de schrift. Een oordeel wat God uitvoert is altijd tijdelijk en kan nooit eeuwig zijn. En het is ook niet bedoeld om voor eeuwig te zijn, maar het heeft een bijzondere bedoeling. Nou, wat in de Romeinenbrief naar voren komt, is de gerechtigheid van God allereerst. De gerechtigheid van God. Dat wordt in vers 16 en 17 van het eerste hoofdstuk al geschreven door de apostel Paulus. Althans, hij dicteerde aan Tertius. Kunt u lezen in Romeinen 16 vers 22. Want in vers 17 staat, vers 16 en 17 wil ik nog even memoreren: want ik ben niet te beschamen in het evangelie, want het is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dus we zien dat in het evangelie de gerechtigheid Gods openbaar wordt. De gerechtigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard. En dat is een moeilijk begrip. Het begrip gerechtigheid, en daarom heb ik daar toch gemeend iets naders nog vanavond met u over te willen nadenken. Namelijk vanuit het Hebreeuwse begrip. Want het begrip gerechtigheid komt natuurlijk niet zomaar in de Romeinenbrief uit de lucht vallen. Nee, dat is natuurlijk al uitgebreid in de Tenach aan de orde geweest. De Tenach, dat is de Torah, de wat we altijd de wet noemen, maar het is Torah, het onderwijs. De profeten en de geschriften, de woorden die het Joodse volk toevertrouwd had gekregen, zegt Paulus in Romeinen 3 vers 2, 3. En daarin wordt uitgebreid gesproken over de gerechtigheid van God. En als je nadenkt, en je moet eigenlijk dat begrip, zulke begrippen als gerechtigheid, genade, vrede en noem maar op, moet je benaderen vanuit het Hebreeuws. En niet vanuit het Grieks in de eerste plaats. Omdat zij allereerst in het Hebreeuws gegeven zijn. En van daaruit wordt het begrip in de schrift opgebouwd. Als u Bijbelse woordenboeken ziet, die zullen dat ook doen. Bijbelse woordenboeken doen dat ook gewoon vanuit het Hebreeuws. En zo hoort het ook. Want God heeft verreweg het grootste deel van zijn woord in het Hebreeuws gegeven. En de schrijvers van het Nieuwe Testament waren ook, dat waren ook Joodse mensen. Paulus was zelf ook een Jood. Een Hebreeër uit de Hebreeën enzovoort, zegt hij in Filippenzen. Nou, het begrip gerechtigheid, dat is in het Hebreeuws het woord tzedaka. En dat is iets totaal anders dan het Romeinse begrip, want dan heb je het over justitia, over justitie, over een juridische invulling van het begrip gerechtigheid. En daaronder heeft de theologie geleden, onder een juridisch begrip, een Romeins begrip van gerechtigheid. Romeins juridisch. En dat is een heel hard begrip. Daarin zit de Romeinse hardheid. En als mensen, als je andere mensen spreekt van allerlei richtingen en je gaat, zou met ze in gesprek raken over het begrip gerechtigheid, dan merk je toch regelmatig vrij snel een harde invulling van dat begrip. En dan krijg je een soort, laat maar zeggen, als je iemand tegenkomt en je gaat met iemand praten over de verkeerde dingen die iemand anders gedaan heeft. Bijvoorbeeld als mensen verschrikkelijke dingen hebben uitgehaald, dan roept men al gauw van, ja, die moet hangen aan de hoogste boom. En die moet niet blijven leven, of die moet zich voor de rest van zijn leven opsluiten. Zo, op die manier. Maar dat is een begrip van gerechtigheid wat helemaal niet past zoals dat in de Bijbel naar voren komt. Dat is, laat maar zeggen, een hele vage afgeleide van het Romeinse begrip zelfs. En ga je nog verder terug naar het Hebreeuwse, dan gaat het om iets anders. Gerechtigheid vanuit het Hebreeuws bekeken is, ieder krijgt het zijne. God zorgt dat ieder het zijne krijgt. Dat is bij God gerechtigheid. En gerechtigheid in populaire zin is, boontje komt om zijn loontje. En dan zeggen mensen, nou, als iemand op een gegeven moment toch in de cel terechtkomt en dan misschien levenslang, dan zeggen mensen zo, er is toch nog gerechtigheid. Maar is dat het ook? Is dat het ook? Bij dat Hebreeuwse begrip, daar gaat het om dat, kijk, bij wat de een tekort heeft. God die kijkt naar die mensen en die ziet op een gegeven moment dat mensen tekort komen. En God heeft ontzettend veel. En bij gerechtigheid gaat het er dan om dat wat iemand tekort komt, dat geeft God. Wat iemand tekort komt, dat geeft God. En ieder mens schiet tekort, kan je heel makkelijk vaststellen. Ieder mens mist zijn doel. En om die reden kwam de Heer Jezus als mens op aarde om daar iets aan te doen aan dat tekort. Dat had natuurlijk alles te maken met de gerechtigheid van God. En later in de Romeinenbrief, in hoofdstuk 3, wordt daar opnieuw natuurlijk door de apostel diep op ingegaan. Maar dat stoelt wel degelijk op zoals dat in het Hebreeuws al was opgebouwd. Je zou kunnen zeggen, gerechtigheid is dat God naar jou toe komt. Gerechtigheid is niet een eisende gerechtigheid in de zin van, nou moet jij een heleboel dingen gaan doen en dan kom je er. Dan bereik je een bepaald niveau als je maar genoeg goede dingen hebt gedaan in je leven. dan bereik je een bepaald niveau en dan ben je er wel bij God. Nou, dat zou zijn wat Paulus dan later ook in de Romeinenbrief zegt, de gerechtigheid uit de wet. Hè? De gerechtigheid uit de wet zegt, doe dat en gij zult leven. Maar de wet kon geen leven brengen. Ook al probeerde die Jood onder de wet zoals die door Mozes gegeven was, hè, de Mozaïsche wetgeving, al probeerde die nog zo keihard zijn best te doen, hij bereikte het niet. Hè, doe dat en gij zult leven. Nou, dat lukte niet. Niemand kon dat leven zomaar door wetswerken verkrijgen. En om dat tekort, hè, ook bij zijn volk en bij alle andere volkeren, waarin alle mensen ontzettend tekort schoten, als het gaat om de standaard van God, als het gaat om kijkend naar God, dan komt de Heer en die komt die gerechtigheid vervullen. Gerechtigheid is dus dat God naar je toe komt. Dat God naar die mensen toe is gekomen in zijn Zoon en die ook van zichzelf zei dat het hem erom te doen was alle gerechtigheid te vervullen. Hij vervulde de wet en de profeten. Hè? En op zich is profetie is al toegepaste Torah, hè? Is al toegepast onderwijs. Maar de Heer die kwam nog eens even, ja niet even, die kwam al die gerechtigheid vervullen. De wet en de profeten, hij vervulde dat. En de mensen die zagen dat niet hè, toen hij op aarde rondwandelde. Hij kwam om alle gerechtigheid te vervullen. En dat deed hij ook. Hij vervulde de schrift. En hij moest zelfs nog toen hij opgestaan was, hè, toen hij als vreemdeling zo eens even kwam lopen bij die twee mensen die op weg waren naar Emmaus, moest hij tegen hen nog zeggen, o onverstandige en trage van hart om niet te geloven, al wat de schriften hebben geschreven. En die hadden duidelijk geschreven over de opstanding van de Christus. Op de derde dag, want de Heer zei tegen hen, moet u maar eens nalezen, Lucas 24. De Heer zei tegen hen, het is nu reeds de derde dag. En dat had bij hun alle bellen moeten doen rinkelen. Want die derde dag speelt een hele belangrijke rol. Hij kwam om die gerechtigheid te vervullen. En gerechtigheid is meer doen dan wat je plicht is. Bij de Heer Jezus ging het niet om plichtsbesef. Hij deed niet wat zijn plicht was. Nee, hij deed wat hij de Vader zag doen. Hij deed de werken die de Vader hem opgedragen had. Niet uit plichtsbesef, maar uit liefde. En als je het uit liefde doet, dan doe je altijd iets meer dan alleen uit plichtsbesef. En zo is het ook. Want kijk maar wat de Heer van zichzelf zei, dat hij de tweede mijl zou gaan. Hè, normaal, hè, dat is natuurlijk een beeldspraak. Hè, je gaat met iemand tot een bepaald punt en mensen haken dan af soms. Hè. Je kunt soms met mensen tot een bepaald punt gaan en dan zeggen, nu laat ik het maar bezitten. Maar de Heer Jezus gaat dan de tweede mijl. Dat is inderdaad precies het punt waar Jezus begint. He, en de Heer zocht ook de randen van het land op. He, de uiterste hoeken van het land, Tyrus en Sidon, bijvoorbeeld. En dat doet me altijd denken aan als je in de maatschappij hebt, heb je allemaal randfiguren. Dat zijn mensen die zijn door de maatschappij een beetje aan de kant geschoven. En soms heel hardhandig. En die hebben soms helemaal niemand meer. Dat zijn mensen die misschien ergens in een huisje helemaal alleen wonen. En wat doet de Heer nou? De Heer gaat nou juist zulke mensen opzoeken. Die randfiguren, die verschoppelingen die door iedereen genegeerd worden. Omdat, en dan zullen we allemaal wel een goede reden hebben, om die persoon links te laten liggen. Maar de Heer gaat nou juist naar zulke mensen toe. Kijk maar naar de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Dat was ook iemand die was alleen komen te staan. Dat was ook een soort randfiguur geworden. En wat doet de Heer? Dan staat er, hij moest door Samaria gaan. Hij ging heel bewust om die vrouw daar te ontmoeten. En met haar in gesprek te raken. Bij de bron. En om terug te verwijzen naar die bron. En wij als gelovigen, wij zijn misschien ook wel eens geneigd om te denken dat wij zijn netjes, nette mensen. En zo'n randfiguur, ja, dat is maar iemand die staat toch op wat heel lager plan dan wij. En wij zijn ook geneigd om zo'n iemand. He, maar wie zoekt ze dan op? Nou, als wij het als gelovigen niet doen, wie zal het dan doen? Het is bijzonder als je mensen kent. En ik ken wel een paar mensen die heel bewust dat juist doen. Die juist die mensen opzoeken waar eigenlijk niemand meer komt. En die dan toch nog daar komen, die bewogen zijn door het evangelie. En juist die mensen dan toch nog opzoeken. Nou, ik vind dat heel wat. En dat is eigenlijk dan meer doen dan je plicht is. Je plicht zou kunnen zijn van nou, ik geef een donatie, ik geef een gift aan het Leger des Heils. Want die kon misschien dan wel eens wat kleren brengen bij die mensen. Maar boven je plicht uitgaan zou dan zijn, ik ga die persoon eens opzoeken. En hoe moeilijk en hoe afstotelijk iemand ook kan zijn. Dat zal allemaal wel, maar toch, dan toch, dat doen. Nou, dat is meer doen dan je plicht. Dat is die tweede mijl gaan als het ware. Of die derde mijl, want de tweede is eigenlijk alleen maar een verwijzing naar de derde en de vierde en de vijfde. Dat is nou die liefde waarmee de Heer naar deze aarde kwam. Juist om die verloren mensheid, om dat te zoeken en te redden wat verloren was. Dat verlorene. Degene die aan de rand van de maatschappij terecht waren gekomen. Die opzoeken, dat is liefde. Dat is een tweede, derde mijl gaan. En dat is ook gerechtigheid. Want die mensen die schieten tekort, die hebben geen contacten met anderen. En dan gaat de Heer, die wilde dan heel bewust met hen in contact komen. Om dat wat ze tekort komen aan te vullen. Dat is gerechtigheid vanuit het Hebreeuws. Dat is niet om iets beter te doen of in een beter blaadje te komen bij God. Maar dat is om de gerechtigheid te doen. Een Hebreër is natuurlijk, bij een Hebreër gaat het ook om het doen. Het gaat niet alleen om verzamelen van allerlei kennis, maar het gaat om het doen. Het gaat om, bij de Jood gaat het om het doen van de Torah. Met welke motieven dan ook. Maar het gaat om het doen. En dat zegt Jacobus ook. Geloof zonder werken is een doodgeloof. Je zegt, ja, Jacobus schreef aan de 12 stammen. Ja, maar ze hadden ons als voorbeeld geschreven. Geloof zonder doen is een doodgeloof. Maar als het goed is, dan is geloven een activiteit en komt er iets uit voort. En doen we meer dan onze plicht. Er zijn een heleboel mensen om je heen, let er maar eens op, die zijn plichtmatig bezig. Die doen hun plicht. Omdat het moet. Maar waar zijn nou die mensen die meer doen dan dat hun plicht is? Nou, dat is wat gerechtigheid zegt. Dat is meer doen dan eigenlijk je plicht is. En al wat wij tekort kwamen, zou je kunnen zeggen, dat vulde de Heer aan en nog meer. Dat is Hebreeuwse gerechtigheid. En misschien is een hele mooie definitie. Gerechtigheid is dat God kijkt naar mensen met het oog van de barmhartigheid. En niet alleen kijken naar die mensen met het oog van de barmhartigheid, maar barmhartigheid wil zeggen dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt. En dat de Heer Jezus dan inderdaad bewust naar Samaria toe gaat om die vrouw daar te ontmoeten. Die verschoppeling, die vrouw, die misschien door iedereen, werd verlaten. Maar de Heer zocht erop. En dat is die barmhartigheid, dat is die ontferming. Want de Heer was met innerlijke ontferming bewogen over die mens die tegenkwam in zijn verlorenheid. En zo was God ook, dat ook ten opzichte van de mensheid. Maar dat is gerechtigheid. Dat is gerechtigheid. God is daar zelf natuurlijk het summum van. Zijn handelen. De mensheid die niet naar hem vroeg. Maar hij zocht ze op door zijn zoon te zenden. De mensheid. En zelfs ook zijn volk. Dat de profeten doden enzovoort. En dan stuurt hij zijn zoon. In die gelijkenis gesproken. Met de gedachte van. Nou, zijn zoon zullen ze wel ontzien. Mijn zoon zullen ze wel ontzien. Nee hoor. Ze doden zijn zoon. En hoe reageert God daar dan op? Wij zouden zeggen, ja, nu moet hij wraak nemen. Nou, dat is het volgende begrip wat we even gaan bekijken met elkaar, wraak. Wraak is ook zo'n begrip wat je vanuit het Hebreeuws moet bekijken. Wat je vanuit de Tenach moet bekijken, allereerst. Daar begint het mee. Wraak, dan zeggen wij, ja, dat zie je wel eens op voetbal, dat zie je op voetbalveld, natuurlijk. Dan een verdediger en een aanvaller, dat is altijd een spel, Die verdediger die tackle die aanvallers een keer goed. En dan moet je op die twee blijven letten tijdens de wedstrijd, als je voetbalwedstrijd kijkt. En dan zie je dat na verloop van tijd, die aanvaller, gaat die verdediger ook een keer tackelen, want die wil even laten zien, ik ben er ook. En je krijgt me niet onderuit. Maar dat is een vorm van wraak. En dat kunnen mensen ook tegenover elkaar doen. Op allerlei manieren. Als jij dit van mij pikt, dan pik ik dat van jou. Dat is allemaal wraak nemen. Volkeren doen dat ook onder elkaar. Nou, noem maar op. Dat zie je ook in Israël. Er worden raketten afgeschoten. En dan gaat het Israëlische leger reageert daarop. En er gebeurt, er worden een aantal terroristen gedood. En dan de leider van de betreffende beweging daar, die zegt van we gaan wraak nemen. Nou, daar heb je het weer. Nog meer doden. Een spiraal. Dat is wraak onder de mensen. Maar als het nou gaat bij vanuit het Hebreeuws, dan is daar een bijzonder woord voor, dat is nakam. En dan denken wij altijd aan wrekende gerechtigheid. Wraak nemen, bloedwraak, eerwraak. Nou, dat gebeurt ook in de maatschappij. Nou, dat komt heel wat keren voor in de Hebreeuwse schriften. En het aardige is dat het te maken heeft met een andere woordstam. En namelijk als je één letter ervan afhaalt, dan hou je opstaan over. Het woord kam, dat is opstaan. En als de Heer Jezus dan komt bij het dochtertje van Jairus, wat zegt hij dan? Dan zegt hij, Talita, kumi. En het woord kum, daar klinkt dat in terug. Hij zegt dan, meisje, ik zeg u, sta op. Talita, kumi. En hij wekt haar op uit de dood. Dus dat betekent het opstaan als je gevallen bent. Met andere woorden, wraak of wreken heeft te maken met het opgericht worden. Het weer opstaan uit je gevallen staat. Dus je kan zeggen van, als je nadenkt over wraak vanuit de Hebreeuwse schrift, dan is het hersteld worden van de rechte verhoudingen in de gemeenschap. Het hersteld worden van de rechte verhoudingen in de gemeenschap. En bijvoorbeeld in Jesaja, laten we dat maar even met elkaar opzoeken. Jesaja 35 staat dat. Een heel mooi hoofdstuk, Jesaja 35. Trouwens, de hele profeet Jesaja is bijzonder boeiend. Maar Jesaja 35. En daar lezen we even vanaf vers 3. Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. Dat doet je denken aan iets wat ook in het Nieuwe Testament voorkomt. Zeg tot de versaagde van hart, wees sterk, vrees niet. Zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods. En wat volgt er dan? Hij zal komen en hij zal u verlossen. Hij zal u verlossen. Dus hij gaat Israël dan vrijzetten van alle vijanden rondom. En hij komt om te verlossen. Dus het is niet alleen het verslaan van de vijanden, maar het is ook het herstel van Israël. Dat zit ook in dat begrip wraak. En als je heel hoofdstuk 35 eromheen leest, dan zie je dat het gaat om het heil, om de redding, om het heel worden van het volk in de komende tijd van wat we dan altijd zeggen, het duizendjarig rijk. Dus wraak heeft nooit die ene negatieve kant van, ik zal jou eens even flink lik op stuk geven, of ik ga jou ook tackelen als jij mij getackeld hebt op het voetbalveld. Nee, het heeft ook te maken met herstel. Herstel van die gemeenschap. Er moet namelijk herstel komen tussen die gemeenschap. In de gemeenschap tussen Israël en de volkeren. En dat eerst natuurlijk vanuit de gemeenschap van Yahweh met zijn volk. Want die gemeenschap moet eerst hersteld worden. Dat is het nieuwe verbond. We herinneren natuurlijk nog heel goed hoe het was onder het oude verbond. Dat er feitelijk nooit echt gemeenschap tussen de Heer en zijn volk tot stand kwam. Omdat het volk andere goden naliep. Afgoderij pleegde. Overspel pleegde met andere goden. Nou, dat is een notitie die we eerst moeten meenemen. Eerst wordt het herstel gedaan van de gemeenschap van Israël en de Heer. En daarna met de andere volkeren. En we zullen dat ook nog zien dat Paulus daar in feite in deze Romeinenbrief ook mee bezig is. En dat is heel wonderlijk. Maar goed, wraak heeft dus te maken met, en als u ziet verder nog wel wat tekstverwijzingen erbij staan. Maar het gaat bij wraak om verlossing, ten diepste. Ten diepste gaat het om verlossing. Veel mensen, en daarmee heb je toch een stukje antwoord, want veel mensen tobben ermee dat er zo'n groot verschil lijkt te zijn tussen de God van het Oude Testament, en nou zeg ik het even heel zoals men het dan wil zien, hè, tussen de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament. Nou, dat is dezelfde. Alleen, je moet die begrippen, zoals wraak en vergelding en gerechtigheid, moet je ook wel dan goed invullen, zoals ze in de schrift bedoeld zijn vanuit het Hebreeuws. En wij zijn geneigd het juridisch in te vullen door te zeggen van er is vergelding gebeurd, klaar. Die boef die zit in de gevangenis. Zo, klaar, achter slot de grendel, verlost van de maatschappij is ervan verlost. Dat is het Romeinse begrip. Dat is dat harde. Maar bij God hebben die dingen allemaal te maken met herstel, met correctie. Dat is het punt. He, bij God is het nooit zomaar als hij richt, als hij gericht uitoefent, dan is het nooit zomaar om dat alleen maar te doen. Nee, dat is altijd met het oog op herstel. Met het oog op herstel. En zo gaan we even naar het volgende begrip, straffen. Het begrip straf. En dat begrip straf wordt te onpas, vaak te onpas gebruikt, ook in als men nadenkt over het richten van God. Men ziet dat vaak als een straf. He, bijvoorbeeld, hij gaat Jacob straffen, staat er in Hosea 12. He, Hosea is een boek wat waarin zo ontzettend die liefde van de Heer voor zijn volk spreekt. He. Zo ontzettend. En dan moet het volk zo enorm aanspreken op hun gedrag. Dat ze andere goden nahoereerden. Andere goden naliepen enzovoorts. En hij moet ze daarop corrigeren. He. Het was zelfs zo dat Hosea met Gomer moest trouwen. Dat was een ontuchtige vrouw, dat was een hoer, daar moest hij mee trouwen. Nou, dat was een opdracht van de Heer, nou ga er maar aan staan als profeet zijnde. Maar dat was natuurlijk een uitbeelding van hoe de Heer omging met zijn volk en hoe, eigenlijk andersom, van hoe zijn volk omging met hem. Eigenlijk niet omging, want ze liepen andere goden na. En Hosea moest ze daarop, door de profeet Hosea, spreekt de Heer hen aan. Maar wel in liefde, want hij zal hen opnieuw tot bruid werven, staat er ook hè, in Hosea. Hij zal hen opnieuw tot bruid werven. En dan staat er in Hosea 12, hij gaat Jacob straffen voor zijn wandel. Na zijn daden zal hij hem vergelden. Nou, ook nog eens een keer dat woord vergelden eroverheen. En dan zijn wij snel geneigd om te zeggen, ja, nou, zie je wel. Hè, boontje komt om zijn loontje, denken wij dan al gauw. Met ons begrip van gerechtigheid. Maar dit is een hele negatieve weergave van het Hebreeuwse woord pakat, hè, wat dan hier met straffen is vertaald. Maar dat betekent eigenlijk opzoeken of bezoeken. En zelfs met dat woord bezoeken, daar zien wij vaak nog wat dreigends in. En dat komt omdat in de wet staat dat hij de ongerechtigheid van de vaderen zal bezoeken aan het derde en aan het vierde geslacht. Hij moet u maar in de schrift dus ook heel vaak derde en vierde, die horen bij elkaar, moet u maar eens opletten. Maar goed, bezoeken, en dan denken wij, dan geven wij daar een hele dreigende invulling aan dat bezoeken. Maar dat bezoeken heeft meer te maken met opzoeken. En God is een ontfermend God. Hij ontfermt zich, ook in zijn opzoeken. En dat is niet om de zonden van de vaderen nog eens te vergelden aan de kinderen in het derde en vierde geslacht, daar heeft het helemaal niks mee te maken. Maar het heeft te maken met het opzoeken, het bezoeken van in ontferming. Hè, en letterlijk zou je dan Hosea 12 vers 3 kunnen weergeven als om over Jacob op te zoeken, hè, Jacob op te zoeken naar zijn wegen. Naar zijn daden zal hij het voor hem doen terugkeren. Er wordt hier eigenlijk niet gesproken over straffen. Er wordt hier veel meer gesproken over het terugbrengen van Jacob, over de terugkeer, over het herstel. En zo zie je eigenlijk dat het Hebreeuws, als je dat goed nagaat, strikt genomen niet eens een woord heeft voor straffen. En dat is toch wel ontzettend als je bedenkt hoe vaak, en als je commentaren leest op de Bijbel, commentaren, dan wordt er heel vaak, als het gaat om gerichten, wordt er heel vaak gesproken over de straf. De straf op de zonde. De straf van God. Terwijl het Hebreeuws niet eens zo'n woord kent. Dus daar moeten we wel heel voorzichtig mee worden om dat woord te gebruiken. Nou, zo heb je ook het woord vergelden, hè? We kwamen het net al tegen in Hosea. Laten we eens even kijken in Jesaja opnieuw. Jesaja 59. En u denkt, ja, dat is wel een hele uitvoerige uitweiding, maar we spreken nu over de gerichten van God, hè? In Romeinen 1 en 2 en 3 gaat het over het gericht. En het is wel eens goed, denk ik, om een aantal van die begrippen die daarmee te maken hebben, eens wat nader bijbels in te vullen. Omdat we zeker al de laatste 1000 jaar zo ontzettend om de oren zijn geslagen met het Romeinse harde begrip van gerechtigheid. Een keihard begrip, justitia, in plaats van het Hebreeuwse begrip tzedaka. Dat is heel anders. En alles wat daaruit voortvloeit. Vergelden, nou dat zien we in Jesaja 59 staan. Vers 18, naar de daden zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn vijanden. Aan de kustlanden zal hij vergelding doen. Jesaja 59 vers 18. En daar zien we het woord voor vergelden. En dat woord voor vergelden is shalaam. En dan denkt u, ja, dat klinkt net als shalom. En inderdaad, daar heeft het ook mee te maken. Hè? Het betekent namelijk het herstel van de toegebrachte schade. En hier gaat het om de vijanden van Israël. Nou, die worden wel verslagen, ja. Maar het gaat ten diepste om het herstel van de schade die is aangericht. Hè? En, om het, en ook als die shalom wordt verdedigd in de tijd van het duizendjarig rijk, dan zal de Heer dat doen met een ijzeren roede. He, als Gog en Magog gaan aanvallen, en dat zou best eens aan het begin van het 1000 jaar kunnen zijn, Ezechiël 38 en 39, dan zal de Heer hen verslaan. Als een les voor de rest van de 1000 jaar, volkeren, probeer niet te doen wat Gog en Magog hebben gedaan, want je hebt gezien wat er gebeurd is. Ik zal zelf nu die shalom voor Israël bewaken. En dat doe ik met een ijzeren roede, ik ben hun herder. Ik zal hen bewaren, ik zal zorgen dat ze heel blijven, ik zal zorgen dat ze die shalom zullen blijven ervaren. En dat ze in alle gerustheid kunnen zitten onder hun wijnstok en hun vijgenboom. He, in het gebied vanaf de rivier de Nijl tot aan de Eufraat. Nou, dat zal de Heer bewaren voor hen, bewaken. En ze hebben hun zwaarden dan inmiddels al omgesmeed tot ploegscharen. Nou, de Heer zal zelf voor hen strijden. He, en dat is ook wat met Gog en Magog dan gebeurt. En dat vergelden, daar klinkt dus eigenlijk, daar gaat het om, hè? In dat vergelden klinkt het woord shalom mee, klinkt dat woord vrede mee. En dat is wat je later bij de apostel Paulus ook terug ziet komen. Hè, hoe, je zou kunnen zeggen, hoe vergeldt de Heer de mensheid, hè, hoe vergeldt God de mensheid, door zijn eigen zoon aan het kruis te laten nagelen. En wat is er daarmee bewerkt? Verzoening. Shalom dus, vrede. Shalom, verzoening. Dus je ziet dat bij Paulus gewoon terugkomen. Daar zit diezelfde notitie in. En natuurlijk kende de apostel zeer grondig deze Hebreeuwse begrippen. En toen hij over de verzoening schreef, zal hij ongetwijfeld aan deze dingen gedacht hebben. Want ze zitten al in dit Hebreeuws in feite opgesloten. En ze kregen zijn diepste vervulling in de Zoon die tot zonde werd gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods, daar heb je het, hè? Gerechtigheid Gods in hem. Nou, die gerechtigheid is dat wij mogen wandelen tot eer van hem als gevolg van wat hij deed aan het kruis en als gevolg van zijn opstanding. Nee, die twee dingen moet je altijd bij elkaar houden, hè? Zijn kruisiging, zijn sterven en zijn opstanding. Dat moet je niet achterwege laten. Want dat hoort erbij. Maar dat is dus wat doorklinkt in dat woord vergelden. Dus je ziet dat bij in het Hebreeuwse denken, hè, wat nooit zo heel erg eenduidig is. Hè, in het Hebreeuwse denken gaat het altijd om meerdere kanten van een zaak. En een woord heeft ook altijd meerdere kanten. Je kunt nooit zeggen dat één woord maar één betekenis heeft. Nee, een woord heeft altijd meerdere kanten, meerdere betekenissen. nuances. En dat geldt in het Hebreeuws nog wel wat sterker dan in het Grieks. En dus bij dat vergelden klinkt dus door dat woord vrede, dat woord shalom, het herstel. Dat is wat de Heer dan uitvoert. Hè? En natuurlijk, er staat ook dat hij komt als een onstuimige rivier. Hè? Als de Heer gaat verlossen, als hij gaat redden, dan komt hij als een onstuimige rivier. En die rivier die spoelt weg, ja, de vijanden. En wat er aan ongerechtigheid was, dat spoelt hij ook weg. Om dat herstel te kunnen geven. En zo geeft de Heer dus die heelmaking, hè, die shalom, door zijn vergelding heen. Nou, en tenslotte nog een woord wat ook een enorme lading heeft gekregen in de oren van veel mensen. Dat is het woord vervloeken. Nou, dan gaat het om twee verschillende woorden. Hè, want daar wordt in de schrift natuurlijk regelmatig over gesproken. Hè, onder andere in het boek Deuteronomium komen we dat begrip vervloeken nogal sterk tegen. Hè, dat de zegen en de vloek, als je het goede doet als Israëliet, dan krijg je de zegen. Zo was het onder het oude verbond. En als je het verkeerde doet, dan krijg je de vloek. Nou, maar hoe zit het nou met dat begrip vervloeken? Nou, dan heb je eigenlijk twee woorden, waarvan het ene woord kalal betekent licht maken of gering maken. Dat wil zeggen, van zijn invloed beroven. Het tegengestelde van ergens gewicht aan toekennen. He, een rechtvaardige die heeft wel gewicht, maar iemand die niet wil wandelen naar Gods plan, die wordt gewichtloos. Die mag geen gewicht meer in de schaal leggen. He, en dat is wat je ook terug ziet komen in dat woord. Als afbrekers dus vervloekt worden en van hun invloed beroofd, dan is dat eigenlijk een zegen. Want dan zijn ze niet langer in staat om nog af te breken aan het werk van God. He, dat is in wezen, he, je zou kunnen zeggen vervloeken is in wezen, vanuit dat begrip kalal op doodspoor zetten. En die twee kanten kunnen we wel even laten zien vanuit 1 Koningen 12. Laten we het even met elkaar opzoeken. 1 Koningen 12. 1 Koningen 12. En dan gaat het om een gesprek tussen Jerobeam en Rehabiam. En dan lees ik met u even vanaf vers 3, 1 Koningen 12 vanaf vers 3. Toen lieten zij hem roepen, waarna Jerobeam en de hele gemeente van Israël tot Rehabiam kwamen en spraken: uw vader heeft ons juk hard gemaakt. Maak gij nu de harde dienst van uw vader en het zware juk dat hij ons opgelegd heeft lichter. Dan zullen wij u dienen. Nou, hier kom je dat begrip tegen, in lichter maken. He, dat is het woord kalal in het Hebreeuws. Lichter maken. En merkwaardig genoeg wordt datzelfde woord op andere plaatsen vertaald met vervloeken. Maar het heeft dus ook de notie in zich van licht maken, lichter maken. Dus van inderdaad van invloed beroven. Vers 9 staat het ook nog een keer. He, er staat: wat raad gij dat wij zullen antwoorden aan dit volk dat tot mij gesproken heeft? Maak het juk dat uw vader ons opgelegd heeft lichter. Heb je het weer, hè? Lichter maken. Staat weer in het Hebreeuws hetzelfde begrip, kalal. Dus betekent van de invloed ontnemen. In 1 Koningen 2 vers 8, we zitten toch in Koningen. 1 Koningen 2 vers 8, daar zien we dus die andere kant van hetzelfde begrip. En er staat: en zie, bij u is Simi, de zoon van Gera, de Benjaminiet uit Bahurim. Hij was het die mij met een vreselijke vloek vervloekte toen ik naar Machanaim ging. Hij was het ook die mij tegemoet kwam naar de Jordaan. Nou, even tot zover. Met een vreselijke vloek vervloekte. Vervloeken, hetzelfde woord, kalal. Lichter maken en vervloeken zit beide dus in dat begrip. Dus dan zie je ook weer dat het Hebreeuwse begrip niet zomaar eenduidig is, maar dat het meerdere kanten heeft in de schrift. En dat geldt ook voor het andere woord wat met vervloeken wordt vertaald, dat is het woord arar. En dat houdt verband, merkwaardig genoeg, met rur of rir, wat speeksel betekent. En dan is de gedachte van, en dat wordt nogal gebezigd hè, vandaag de dag, op iemand anders spugen, dat is hetzelfde als iemand anders vervloeken. Op zijn minst ontzettend minachtend doen, over. Maar ook daar zit een dubbele betekenis in, want speeksel kan een heilzame functie hebben. En sommigen denken dat er zelfs een geneeskrachtige werking misschien in zou kunnen zitten. Nou goed, dat laat ik voor wat het is. Maar denk maar aan Johannes 9, de blindgeborene. Wat de Heer daar doet. Hè? Dan vermengt hij zijn speeksel met stof of met de bovenste laag van de aarde. En dat doet hij dan op de ogen van die blindgeborene. En die mag zich gaan wassen in het badwater van Siloam. Het voert te ver om daar diep op in te gaan, maar in ieder geval is het zo dat hij wordt genezen van zijn blindheid. Het had dus te maken met het speeksel van de Heer zelf, met zijn woord dus ook. En Markus 7, hè, waar we afgelopen zondag over spraken, dat die dove die slecht kon spreken, genezen werd. En daarbij kwam ook speeksel van de Heer aan te pas. Dan zou je kunnen zeggen, dan wordt het tijdelijk op doodspoor zetten, hè, om uiteindelijk weer ziende te worden. Die ene man, die was blind vanaf zijn geboorte. Die zat dus op doodspoor. Die kon niet zien. Die had geen licht. Tot het moment dat de Heer hem genas. En nou, dat woord kom je bijvoorbeeld tegen in Genesis 3 vers 14. En dan wordt het met vervloeken dan vertaald. Of in Genesis 12, hè, als het gaat om Abraham, de zegen van Abraham, dan we Genesis 12 maar even opzoeken. Zou nog met vele plaatsen aan te vullen zijn, maar u heeft misschien thuis zelf ook wel een concordantie op het Hebreeuws, en zo niet, dan wil ik u daar best van voorzien, van al die vindplaatsen. Want het is boeiend genoeg om dat voor uzelf dan eens na te werken hè, in de schrift. Dan kunt u zien wat de schrift, hoe dat in de schrift wordt gebruikt, hè, zo'n begrip. Genesis 12, en daar geeft de Heer aan Abraham een geweldige belofte. Vers 2, ik zal u tot een groot volk maken. En het aardige is dat daar dan goy staat, hè, van goyim, goy. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. En uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u of in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, hier komt dat begrip terug en wordt vertaald met vervloeken. Je zou ook nog toe kunnen denken naar kleineren of licht over u denken. Nou, in ieder geval zien we dat begrippen die voor ons misschien een bepaalde klank hebben in onze oren, vaak misschien ook wel dreigend vanuit een stuk traditie, vanuit het Hebreeuws dus een hele andere invulling krijgen. En dat is het, hè, vanuit het Hebreeuws, dat is datgene wat God gegeven heeft. Hè, dat is de invulling vanuit de schrift. En ik denk dat het goed is om voortdurend daarmee bezig te zijn van, wat staat er, maar wat betekent dat nou vanuit de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst? Hè, want die begrippen worden allemaal opgebouwd vanuit het Hebreeuws. Hè, als het gaat in het Grieks om het woord eirene, vrede, dan moet je dat teruggaan naar shalom. Wat betekent dat? Dan heeft dat een heel wijde betekenis. Ja, dat gaat om heel maken, om ja, ook vredig dus, om rust, om verzoening, noem maar op. Nou, en vanuit dat, hè, vanuit die grondbetekenis, vanuit het Hebreeuws, dan opbouwen naar datgene wat uiteindelijk Paulus daarvan zegt. Goed, nou, we gaan even terug naar Romeinen 2... En het was misschien toch een hele uitweiding, maar hier gaat het bij de apostel om gericht. En nu hebben we iets in onze oren van wat er aan woorden, hoe dat klinkt dan in het Hebreeuws, in de Tanach. Hè, wat de apostel zelf wist en eraan dacht toen hij dit aan Tertius dicteerde. En ja, Romeinen 2, dat knoopt dan natuurlijk direct aan bij Romeinen 1... He, waar het gaat om de verontwaardiging van God over het gedrag van de mensheid. He, de verontwaardiging van God over het gedrag van de mensheid. Nou, nu is het zo dat bij Romeinen 2 dat nogal wat uitleggers daarbij hebben aangegeven dat de apostel Paulus hier eigenlijk in gesprek is, hè, want hij doet het in een soort gespreksvorm, zou je kunnen zeggen. Hij voert steeds een denkbeeldige vraagsteller voert hij op, dat doet hij voortdurend in deze brief. Hè, met uitdrukking als wat zullen wij dan zeggen? En nou, dat soort zaken. Dus hij is steeds in gesprek als het ware. Hè, dat is ook de Joodse manier. Hè, met elkaar in gesprek zijn over die schrift. Over wat God zegt. En dan die denkbeeldige vraagsteller. Die laat hij dan een vraag stellen. En dan gaat hij dan op antwoorden. En op die manier komt hij steeds verder in de betekenissen. Maar dan zegt hij, en veel uitleggers hebben dan gedacht, dat de apostel hier aan de Joodse mensen denkt. Die immers bevoorrecht waren. En die een aantal dingen van God toevertrouwd hadden gekregen. En zich misschien verhieven boven de natiën, boven de goyim. Hè, en meende dat ze dan zelf beter. Maar daar zijn niet alle uitleggers het over eens. Want Paulus brengt pas heel expliciet de Jood ter sprake in vers 17. Even met elkaar lezen. Romeinen 2 vers 17. Indien gij u dan Jood laat noemen, steunt op de wet, u beroemt op God en zijn wil kent. Dus hier spreekt hij dan de Jood aan, hè? Indien gij u dan Jood laat noemen. Dus hier merk je dat hij echt met de Jood in gesprek is. Maar is hij dat ook in vers 1? Hebben we daar aanwijzingen voor in de tekst? Toch als je die tekst bekijkt, dan lijkt dat toch anders te liggen. Want hij zegt in vers 1 bijvoorbeeld, daarom zijt gij, o mens. Dus hij zegt niet Jood, hij zegt mens. En dan gebruikt hij het algemene woord voor de hele mensheid. Hij had ook Adam kunnen zeggen. Hij zal wel aan het woord Adam gedacht hebben toen hij dit opschreef. He, o mens, het woord wat je ook mag vertalen met mensheid. En in vers 3 ook, rekent gij wellicht hierop, o mens, nog een keer. He, dus dat brede begrip zou je kunnen zeggen. En hij heeft het, als het gaat om het evangelie, ook over de Jood, maar ook voor de Griek. Dus hij is bezig die hele mensheid aan te spreken voortdurend. En vanaf hoofdstuk 1 vers 18 gaat het natuurlijk om de apostel die dan aangeeft dat de verontwaardigheid van God geopenbaard wordt van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. He, nou, waarheid heeft natuurlijk alles te maken met licht. He, als je waarheid hebt, heb je ook licht. En de mate van licht is dan ook uiteindelijk bepalend bij de manier waarop God gaat richten. Je zou kunnen zeggen, hoe meer licht je had in je leven en je daartegen ingegaan bent, heel bewust, en daartegen gezondigd hebt, hoe zwaarder dat gericht voor jou zal uitvallen. En eigenlijk zie je dan dat Paulus vanaf vers 18 tot en met 32, als je dat gedeelte bekijkt, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat ziet er niet best uit. Maar toch was het zo dat niet alle heidenen zo waren. He, niet alle heidenen waren zo. Je kan ze niet allemaal over één kam scheren. Paulus zet hier wel een heel algemeen beeld neer. Wat diep doordringt en wat geheel juist is natuurlijk. Maar niet alle heidenen waren zo. Er waren waarschijnlijk in zijn dagen ook nog genoeg heidenen die, laat maar zeggen, in onze ogen netjes leefden. En die op zedelijk of moreel peil wat hoogstaand waren. Zonder dat ze nou geloofden. En dan zou er een verkeerde balans kunnen doorslaan. Hè? En er waren dus ook mensen die vielen onder de beschrijving van die versen die we gelezen hebben in hoofdstuk 2, vers 1 tot 10. He, want je zou kunnen zeggen, het gaat daar om twee groepen. He, als je kijkt in hoofdstuk 2, dan gaat het eigenlijk om de mens die een ander oordeelt. He, die misschien zich niet die niet dezelfde dingen deed als die in hoofdstuk 1 vers 18 tot 32 beschreven staan. En om die reden wel anderen misschien ging zitten oordelen. Alleen dan blijkt dat het licht van God diep doordringt. Hè, want Paulus maakt daar dan hele duidelijke opmerkingen over. Maar je kan ook zeggen dat daar inderdaad verschillen in zijn. Hè, het gaat om twee groepen mensen, als je dat even zo mag samenvatten. Nou, je zou kunnen zeggen, ze hebben in ieder geval wel een overeenkomst. Want ze hebben allebei, hè, die groepen die in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2 bedoeld worden, die hebben allebei een zekere kennis van God als schepper. Hè? Ieder mens heeft wel iets van een kennis van God als schepper. En komt daar misschien niet voor uit. Of zegt misschien daarin niet te geloven. Maar toch. En wat ook een overeenkomst is, is dat beide groepen een gedrag vertonen dat afwijkt van hun kennis. Ze doen de dingen die Paulus beschrijft. He, ze vertonen allebei gedrag dat afwijkt van hun kennis. Maar wat is dan het verschil? Nou, kijk, de ene groep in hoofdstuk 1 doet die dingen waarvan ze weten dat ze verkeerd zijn. Maar ze schenken ook nog eens een keer bijval aan anderen die verkeerde dingen doen. En je zou kunnen zeggen, nou, dat is in ieder geval wel consequent. He, ze doen met die anderen mee. En daardoor schenken ze bijval. Want ja, daardoor geven ze eigenlijk te kennen, ja, dat ze hun eigen gedrag eigenlijk ook wel prima vinden. Hoe slecht dat ook misschien is. En de andere groep doet die dingen waarvan ze weten dat ze verkeerd zijn. En veroordelen anderen die ze ook doen. En dat is hypocriet. Dat is schijnheilig eigenlijk, hè? Ander woord voor hypocriet. Hè, dus die mensen die gingen als het ware even op een verhogentje zitten en die gingen zo een beetje neerkijken op die andere mensen. Die zagen dat zo eens daar en die wezen met hun vingertje naar die ander. Hè, dat is helemaal des mensen, hè? Met je vingertje naar de ander wijzen. Nou, het is heel simpel. Als je je hand dan ziet, dan wijzen de drie vingers naar jezelf terug. Want dat is natuurlijk heel vaak aan de hand. Hè, dat wat je in een ander veroordeelt, dat zou best eens kunnen zijn dat dat bij jezelf niet goed zit. Dus waar jij met je vingertje naar wijst bij een ander, zou best kunnen zijn dat het bij jezelf aan de hand is. Dat het bij, als het bij een ander zo erg opvalt in jouw ogen. Hè, de Heer Jezus die zei daar iets over, hè, met die balk en die splinter. Ja, als je nou die splinter in het oog van die ander ziet, Matthäus 7, dan zou je eigenlijk eens moeten kijken of er niet een balk in je eigen oog zit. He, dus dat is in feite dezelfde, dat is in feite dezelfde lijn. Hè? Want Paulus zegt het ook. Hij zegt daarom in vers 1. Daarom ben jij, o mens, wie je ook bent, niet te verontschuldigen. Ik zou liever zeggen, je bent niet te verdedigen. Je bent niet te verdedigen. Die oordeelt. He, want je zegt wel, nou moet je die kijken zeg. Wat die en die allemaal doet. Of, je ziet dat in alle geledingen natuurlijk van de maatschappij gebeuren. Dat mensen elkaar gaan zitten oordelen. Hè, ook in de gemeente gebeurt dat. Maar, Paulus zegt dan, want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Dus waarin jij een ander oordeelt, van nou moet je eens kijken zeg die, en je gaat met je vingertje wijzen. En daarmee veroordeel je jezelf. Want jij die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Dus dat wat jij bij een ander oordeelt, ja, ondertussen veroordeel je jezelf. Want jij doet diezelfde dingen. Hè, dat constateerde Paulus al. En later hebben psychologen daar wel eens opmerkingen, belangrijke psychiaters of psychologen wel eens opmerkingen over gemaakt. Maar ja, Paulus was toch wel een kleine 2000 jaar eerder. Hè, die had het al eerder geconstateerd, omdat het zo des mensen is. En in vers 3 onderstreept hij dat nog eens een keer. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet? En ze zelf doet. Dat gij het oordeel Gods ontgaan zult. En dat is niet het geval. Want het gericht van God, hè, het gericht van God, is niet, is niet met aanzien van de persoon. Hè? Er is bij God geen sprake van klassejustitie, zoals we dat dan noemen. Hè, dat zie je nog wel eens gebeuren natuurlijk in de maatschappij. Dat als het om een bekende iemand gaat, ik herinner me een voorbeeld van een voetballer, die iets gedaan had. En die kreeg een kleine taakstraf en binnen de kortste keren of mocht eigenlijk gewoon doorvoetballen, zeg maar. Ja, omdat het belangrijk iemand was. Terwijl iemand anders misschien best wel een wat zwaardere straf had gekregen van die rechtbank. Hè? Dus er werd toen al een beetje, dat geurde een beetje naar klassejustitie. Een beetje de een voortrekken boven de ander. Hè? Maar dat is bij God niet zo. Bij God niet. Bij God is geen aanzien des persoons. Ook als het gaat om het gericht. Wie het ook is, maar ieder zal onder het gericht van God komen en geoordeeld worden naar zijn of haar werken. Dat geldt, dat is een algemeen principe. He, dat is een van de basisprincipes van het gericht. Er is geen aanzien des persoons bij God. Dus het is niet zo dat God er lievelingetjes op nahoudt. En als die in het gericht komen, dat die een voorkeursbehandeling krijgen en kunnen ontsnappen eraan of wat dan ook. He, mensen denken dat misschien wel. Van nou, ik ben goed en ik heb mijn hele leven goede dingen gedaan. Ik heb mijn hele leven mijn best gedaan. Ieder het zijne gegeven enzovoort. En dan denkt men misschien wel uiteindelijk aan het gericht van God te kunnen ontsnappen. Nou, dat is niet het geval. Want het gericht van God is, hier staat in de NBG-vertaling in vers 2 onpartijdig. Maar er staat letterlijk naar waarheid. Het gericht van God is naar waarheid. Dat wil zeggen, het is in overeenstemming met het licht wat iemand had in zijn of haar leven. In overeenstemming met dat licht. En ik wil daar wel een voorbeeld. Een voorbeeld is daar wel van. Een heel duidelijk voorbeeld. Wat de Heer Jezus dan noemt. Maar dat gaan we na de pauze doen. We gaan eerst even koffie drinken. En we zijn bezig met Romeinen 2. En het gaat in bij het gericht om. Dat het oordeel Gods, hè, staat er dan, het gericht van God, is naar waarheid. En we spreken liever over gericht dan over oordeel. Waarom? Omdat gericht door God bedoeld is om degene die gericht wordt, weer op te richten, te herstellen, te corrigeren en op zijn liefde uiteindelijk te richten. Want al wat God doet aan richten, oordelen, noem maar op, in zijn gerechtigheid, dat kunnen we nooit loszien van zijn liefde. Dus al die begrippen die we ook al gezien hebben, als wraak en vervloeken, vergelding, noem maar op. Nou, we hebben daar wat heel, heel vlug even naar gekeken. Maar al die zaken hebben allemaal te maken met zijn liefde. Komt voort uit een hart wat klopt van liefde. Hè, en ik vind het altijd een bijzondere uitspraak van Klaas Govertz, dat hij aangeeft, bij God gaat het niet zozeer om een systeem dat klopt, maar om een hart dat klopt. En dat denk ik, dat is de notitie die je bij al je nadenken over deze dingen goed in je gedachten moet houden en in je hart mag sluiten. Bij God gaat het om een hart dat klopt en zijn hart klopt van liefde, altijd. Nou, daar komt alles uit voort, hè. Ook zijn verontwaardiging, ook zijn vergelding en noem maar op, zijn richten. Het komt allemaal voort uit zijn liefde. Hè, daar moet je altijd heel goed bij jezelf bij bepalen. En nou goed, dat oordeel van God of dat gericht van God is naar waarheid die zulke dingen bedrijven. Nou, die dingen die in Romeinen 1 vers 18 tot en met 32 allemaal genoemd worden. En daarbij moeten we wel bedenken dat er dan vooral om te doen is de essentie van de afwijking. De essentie van de afwijkingen die daar genoemd worden is dat men God niet erkent als God. Dat is de essentie. God niet erkennen als God. En dus God niet erkennen als schepper. En dat is gewoon een hele klip en klare zaak in de schrift. God is de schepper. En dat er dan een herstel plaatsvindt in Genesis van 6 dagen. Nou, daar gaan wij natuurwetenschappelijk zitten discussiëren over hoe lang zo'n dag dan zal geweest zijn. Maar dat doet er toch helemaal niet toe. Daar is de schrift ook helemaal niet voor bedoeld. Dan gaat er gewoon om dat God dat in 7 dagen herstelt. Wat vernield was geworden. En in vers 1 staat dat hij alles geschapen heeft, klaar. En dan heb ik heel weinig op met intelligent design en dat soort dingen. Daar heb ik heel weinig mee op. Want er staat gewoon glashelder in de schrift dat God de schepper is, klaar. Dan ben je gelijk klaar. Hoef je niet oeverloos te discussiëren. Maar dat is een kwestie van geloof. Dat is geloof. He, maar dat gaat er al vanuit dat God is. He, en zoals Hebreeën dat zegt. Dat God is en dat hij een beloner is voor degene die hem ernstig zoeken. Dat speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Maar het gericht van God is naar waarheid. En het gaat om de kern dan van die afwijking. Men erkent God niet als God. En men kan God kennen. Uit het licht wat God geeft in de natuur. Daarin toont hij zijn onwaarneembare kracht en goddelijkheid. En uit de natuur, uit de sterren en noem alles maar op. Kun je God leren kennen. En natuurlijk tot op zekere hoogte. Je kunt hem nog veel beter leren kennen uit de schrift. Veel beter. Maar daarom zegt Paulus dat zij geen verontschuldiging hebben, Romeinen 1 vers 20. He, zodat ze geen verontschuldiging hebben. Want ze hebben licht gekregen. En misschien, hoe beperkt ook zouden wij zeggen, maar ze hebben licht gekregen. En met het licht, he, met dat stukje waarheid wat ze dan gekregen hebben, zullen ze ook gericht worden op grond daarvan. Nou, en daar is dus verschil in. De een zal een zwaarder gericht ondergaan dan een ander. Dat is gewoon zo. En dat onderstreept alleen maar dat er bij God geen aanzien des persoons is. Alleen, de omstandigheden waarin iemand zondigt, of iemand verkeerde dingen doet, of afwijkt, de omstandigheden die worden wel degelijk meegewogen. Dat is wel belangrijk. Dat doet een aardse rechter ook. Dat is dan een heel klein beetje een afgeleide van. Maar de omstandigheden worden meegewogen. Het gaat erom in welke omstandigheden je zondigt. En dan kan eenzelfde daad, kan in andere omstandigheden er totaal anders uitzien. Het is een heel andere zaak als iemand een moord pleegt. Dan is dat een zaak die heeft bepaalde omstandigheden, er liggen bepaalde motieven aan ten grondslag enzovoort. Maar als die moordenaar vervolgens door de overheid ter dood wordt veroordeeld, door de overheid, dan begaat die overheid daarmee geen misdaad. Want het zwaard is aan de overheid gegeven. Ook om zo iemand dan uit de samenleving weg te nemen. En dan gebeurden precies dezelfde dingen. Er wordt een mens om het leven gebracht, maar de omstandigheden zijn totaal anders. En dat moet je wel meewegen. Dat moet je meewegen met daden die mensen doen. Maar de Heer zei daar iets van in Lucas 10. Lucas 10. En dan wordt het misschien nog duidelijker. Lucas 10. En dan stuurt de Heer zijn 70 discipelen erop uit. Nou, dat heeft natuurlijk te maken met de 70 volkeren, hè. Want buiten Israël zijn er 70 volkeren. En vandaar dat er hier 70 discipelen op uitgestuurd worden. En die gaan dan 2 aan 2 naar de aantal steden toe. En dan komen ze terug. Of dan geeft de Heer daar een instructie bij. En dan lees ik met u even vanaf vers 10. Maar als gij in een stad komt waar men u niet ontvangt, gaat naar buiten op haar straten en zegt: ook het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, wissen wij af tegen u. Doch weet dit, dat het koninkrijk Gods nabijgekomen is. Ik zeg u dat het voor Sodom in die dag draaglijker zal zijn dan voor die stad. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij in zak en as gezeten zich bekeerd hebben. Doch het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En gij, Kafarnaüm, zult tot de hemel verheven worden, tot het dodenrijk zult gij nederdalen. Nou, even tot hier aan toe. Hè. Dus hier maakt de Heer vergelijkingen met steden. En dat heeft te maken met het licht wat men in zo'n stad ontvangen heeft. En daarin maakt hij duidelijk dat men in Sodom veel minder licht had dan in de steden waarnaar deze discipelen uitgezonden waren. Want die verkondigden het Koninkrijk Gods, die verkondigden de Messias. En Sodom had dus veel minder licht ontvangen dan men in die steden van Israël ontvangen had. En die zullen dus zwaarder gericht worden in de dag van het gericht. Dus dat is verschil. Heel duidelijk maakt de Heer daar verschil in. En nog een vergelijking is dan Tyrus en Sidon. Die zouden zich in zakken als bekeerd hebben. Terwijl Capernaum dat niet deed. En die zal dan ook, die is ook naar de dodenrijk inderdaad afgedaald, want dat is er niet meer. Dat is niet meer zichtbaar. Capernaum, dat is er niet meer. Dat is met de grond gelijk gemaakt, dat bestaat niet meer. Dus dat is tot het dodenrijk afdalen, hè. Het is er niet meer. Hades, onwaarneembaar. Nou, dus je ziet dat de Heer hier heel duidelijk verschil maakt als het gaat om het gericht. Hè? En zo zal het ook zijn in de tijd die aanstaande is als er het gericht over de volkeren komt. Matthäus 25. Dan zal de Heer de volkeren van elkaar scheiden als de schapen en de bokken. Hè, dat gaat daar om volkeren. Het gaat niet om individuele mensen. Maar het gaat om volkeren daar. En die zullen ook verschil ontvangen in beoordeling. Hè, het heeft te maken met het licht wat er is geweest. Hè. De waarheid die men ontvangen had. En de mensen die meer licht hebben ontvangen, zullen daarom ook zwaarder gericht worden. Dus hoe meer licht je ontvangen hebt als mens, hoe zwaarder het gericht zal zijn. Hè, en dat is ook wat Paulus hier in Romeinen 2 naar voren brengt. Hè, denk je, o mens, dat jij een ander kan oordelen, reken er maar op dat je zelf ook in het oordeel komt, hè, in het gericht van God komt. En je kunt wel denken, er is een zegen van God, hè, in vers 4, of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid, hè, van zijn mildheid, van zijn draagkracht, hè, verdraagzaamheid en langmoedigheid en geduld. En beseft gij niet dat de goede tierenheid Gods u tot, hè, de mildheid van God u tot boetvaardigheid, hè, tot berouw zou moeten leiden. Hè. Besef je dat niet? Hè, het geduld en de draagkracht en met andere woorden de liefde van God, zou dat je niet tot berouw leiden? Helaas, in het leven blijkt het zo dat mensen juist menen zich meer vrijheden tot zonde te kunnen permitteren, omdat ze zien dat God niet snel ingrijpt. En mensen vragen zich dat vandaag aan de dag ook af. Hè? Waarom grijpt God niet rechtstreeks in? Nou, we leven, dat is zo. God grijpt niet zomaar rechtstreeks in. Hè, we leven in de tijd van, er is een boek over geschreven door iemand, The Silence of God. Dat God als het ware zwijgt. En mensen leggen dat zwijgen van God dan uit. En het heeft natuurlijk te maken ook met zijn verzoening. Hè, dat hij verzoening laat prediken. Maar dat brengt mensen juist tot wetteloosheid. Hè, dat is het geheimenis van de wetteloosheid. Dat mensen die verzoening, hè, het zwijgen van God in zijn liefde, uitleggen als, nou kan ik mijn gang wel gaan. En dan ga ik door en dan ga ik steeds verder dieper wegzinken in de wetteloosheid. Maar ook onder... Zelfs was dat al zo dat mensen dat dachten onder de tijd van de wet. Onder de tijd van het oude verbond. Als we even met elkaar lezen in Prediker. Prediker 8. Prediker 8. En dan schrijft hij daar in vers 10. Eveneens zag ik hoe goddelozen begraven werden en de rust ingingen, terwijl zij die recht gehandeld hadden van de heilige plaats moesten weggaan en in de stad vergeten werden. Ook dit is ijdelheid. Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart van de mensenkinderen in hen begeerig om kwaad te doen. Daar een zondaar 100 maal kwaad doet en toch lang leeft. Nochtans weet ik dat hij de Godvrezende wel zal gaan, omdat zij voor hem vrezen. De goddeloze daarentegen zal het niet wel gaan en hij zal zijn levensduur niet verlengen als de schaduw, omdat hij voor God niet vreest. Nou, het was onder het oude verbond al zo dat het gevolg van die boze daad niet direct werd uitgevoerd. En dat leidde ertoe dat mensen maar doorgingen hè, met zondigen enzovoort. En steeds verder van God afweken. Dat was kennelijk ook onder Israël het geval. En zo legt men vandaag helaas vaak het zwijgen van God uit. En men denkt dan dat God niet meer spreekt. En in de tijd waren er zelfs theologen die ertoe kwamen om te beweren. Hè, er waren theologen die beweerden dat God dan wel dood zou zijn. Hè, dat was dan een bepaalde theologie. 20, 30 jaar terug. Maar God is helemaal niet, of God zwijgt niet. Maar ja, kennelijk weigerde men dan om zijn woord tot zich te nemen als het woord van God. En dan is het zo dat God aan alle kanten spreekt. En dat hij de levende is. En dan wordt het een heel ander verhaal. Hè, maar omdat mensen denken, nou God grijpt niet in, dus ik kan mijn gang wel gaan. En hij blijft zwijgen. Daarom verzinkt men van kwaad tot erger. Hè, maar aan de andere kant zit er wel iets heel bewusts aan. Omdat Paulus wel heeft vastgesteld in hoofdstuk 1 dat niemand te verdedigen is. Iedereen heeft wel een openbaring van God ontvangen. Een stukje openbaring. Was het alleen maar uit de schepping. Of misschien uit nieuwsgierigheid toch nog wel eens dingen gelezen in de Bijbel. Of uit gesprekken met gelovige mensen. Dingen gehoord. En daar bewust dan niet aan willen. Hè? En dan verzinkt het inderdaad van kwaad tot erger. Hè? En leidt het tot steeds dieper wegzinken in allerlei ellende. Nou, die rijkdom van de mildheid en draagkracht en geduld van God is bedoeld om de mens tot berouw te brengen. Tot berouw te brengen. En dat is het punt. Dat ze in berouw, dat ze gaan zien, ja, God is zo goed. Hoe kan ik nou zo? En dat het tot berouw leidt. Dat de mens echt bewust van binnenuit tot inkeer komt. Dat er echt een bewuste verandering van denken, dat heeft dat woord ook mee te maken, het woord berouw. Dat er een verandering van denken komt. Dat er een verandering in dat hart komt. Dat is die geweldige liefde en die mildheid en die goedheid van God. Dat zou eigenlijk de mens tot berouw moeten brengen. Op de knieën moeten brengen. Tegenover zo'n geweldige God. Maar het punt is dat het heel vaak leidt tot verharding. Hè? Als we in vers 5 kijken. Maar in uw weerbarstigheid, hè? Hardheid, maar in uw hardheid en onboetvaardigheid, heb je dat woord berouw weer. Hè? Onboetvaardig, ja, dat is misschien een woord wat we al nog amper meer kennen. Maar berouw, hè? Hardheid en berouw, onberouwelijkheid. Hè? Het niet tot berouw willen komen. Hè? Die hardheid van hart. Je zou kunnen zeggen, die harde nek, die wil maar niet breken. En dat is soms verbazingwekkend, hoe lang een mens daarin door kan gaan. He, daar verbaas je soms over. Om je dan later nog meer te verbazen over het feit dat God uiteindelijk ook die tot erkenning van de waarheid zal leiden. Tot redding zal leiden. Ook al is dat misschien pas na de tweede dood. In zijn heerlijkheid zal delen. Maar toch. Maar dan gebeurt er wel iets, want er staat er, maar in uw hardheid en onberouwelijkheid van hart, dus het is een zaak van het hart, van het innerlijk van de mens, en dus ook heel bewust, hoopt gij uw toorn op, hè, dat ophopen dat heeft te maken met als een schat verzamelen eigenlijk, hè. Wij kennen dat wel nog in het woord thesaurier generaal, hè, de belangrijk iemand bij financiën, ministerie van Financiën, maar je hoopt toren, hè, de verontwaardiging op, tegen de dag van toren. Tegen de dag van toren. En der openbaring van het rechtvaardig gericht van God, die een ieder vergelden zal naar zijn werken. Hij zal een ieder vergelden naar zijn werken. En in dat woord vergelden zit uiteindelijk ook herstel, hè? Hebben we gezien. Is ook dat herstel. Maar hij zal een ieder vergelden naar hun werken. Nou, als het nu gaat om de dag van toren en van vergelding, dan kun je ook zeker denken aan de dag die binnenkort gaat komen. Hè? De dag des torens, waarover in Openbaring geschreven wordt. Hè? Laten we maar heel even opzoeken met elkaar, Openbaring 6. Openbaring 6. En dan gebeuren er een heleboel dingen. Maar het gaat even dan om vers 16 en 17. En ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon. En voor de toren, de verontwaardiging van het lam. Want de grote dag van hun toren is gekomen en wie kan bestaan? Dat is de dag van toren. De dag des torens. He, dat staat hier in Openbaring. En je kunt dat ook bij de profeten terugvinden. He, dat heeft alles te maken met de dag des Heren die gaat aanbreken. Nou, die dag des torens is daar een onderdeel van. He, de dag van toren. He, dan gaat God wel rechtstreeks ingrijpen. He, wat je in Openbaring 6 al uitgebreid kan lezen. He, dat is de grote crisisperiode tussen deze boze aion, deze derde boze aion, en de toekomende aion, duizendjarig rijk. Nou, daar zit een enorme crisis tussen, want het is het einde van de aionen waarin het boze, waarin het kwaad een hele grote rol speelt. En in de komende aion zal dat kwaad een veel minder grote rol kunnen spelen, omdat de tegenstander dan gebonden is. He, en omdat het beest en de valse profeet in de poel des vuurs zijn. Daarom wordt dat kwaad heel sterk teruggedrongen in de komende periode, duizendjarig rijk, he, wat ook een onderdeel is van de dag des Heren. Nou, die dag des torens, dat is sowieso al een punt waar Paulus het dan hierover heeft. En er zijn nog andere momenten van gericht, van oordeel, gericht. Want ook voor de gemeente komt er zo'n moment. Voor de gemeente is dat bij wat in de vertaling dan genoemd wordt de rechterstoel van Christus. Dat is eigenlijk de Bema. Of het erepodium, ze zou het ook nog kunnen noemen. Nou, en daar zit wel een overeenkomst in. Maar God zal wel degelijk hier in hoofdstuk 2... vers 5 en 6 legt Paulus wel een principe neer van gerichten. Want hij zal een ieder vergelden naar hun werken. En schrik niet, dat geldt ook voor het lichaam van Christus. Dat geldt ook voor het lichaam van Christus. Hè? En laten we daar maar even iets over opzoeken in 2 Korinthe 5. Want daar wordt gesproken over een gerichtsmoment van het lichaam van Christus. 2 Korinthe 5. En dan schrijft Paulus een heel gedeelte over de situatie waarin wij nog zijn. In ons lichaam nu. En daar gebruikt Paulus allemaal geweldige beelden voor. Maar er komt een moment dat we inderdaad bij de Heere onze intrek zullen nemen, staat in vers 8. En daarom zegt hij in vers 9, daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Want, zegt hij dan in vers 10... wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus, voor de bema van Christus, openbaar worden. Opdat een ieder wegdragen, terug ontvangen, wat hij in het lichaam verricht heeft. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Of slecht, kan je ook lezen, zegt een andere Griekse tekst. Het zij slecht. Hier gaat het om het individuele wat iedere gelovige bij de Bema zal ondergaan, namelijk die werken die gedaan zijn, nadat hij gedaan heeft, dat geldt voor ieder individueel lid van het lichaam van Christus, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij slecht. Dat zal daar aan het licht komen, in het licht van Christus. He, want die zal daar ons richten. En daar wordt natuurlijk niet meer gesproken over zonde. Want we zijn gerechtvaardigd. We zijn verzoend. We staan daar als gerechtvaardigden en verzoenden. En bovendien staan we daar in een verheerlijk lichaam. Zodat we dit gerechtsmoment ook kunnen dragen. We zouden dat in ons oude lichaam niet kunnen. Maar daarom staan we hier ook in een verheerlijk lichaam. He? We wachten namelijk op het zoonschap, dat is de vrijkoping van ons lichaam. Dat gaat eerst gebeuren. En dan daarna komt dit moment van gericht. En daar zal ieder individueel lid van het lichaam van Christus door hem gericht worden, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij slecht. Dat is punt. En dat komt daar allemaal aan de orde. En wat ons verdere dienstbetoon nog in de weg zou staan, wordt daar opgeruimd. Onderlinge dingen die nog zouden kunnen spelen, worden daar uit de weg geruimd. Gelukkig wel. Ik ben er blij mee dat dat er staat, want dan wordt dat tenminste uit de weg geruimd. En dan kunnen we voluit de Heer dienen, te midden van de hemelingen. Is er geen belemmering meer. En wat er ook aan de orde komt, dan gaan we even naar de 1 Korinthebrief. Dat is hoofdstuk 4. En daar gaat het ook over de Bema. 1 Korinthe 4. En daar schrijft de apostel, zo moet men ons beschouwen, vers 1. Als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste. Betrouwbaar te blijken. Trouw en betrouwbaarheid, daar gaat het om. Voor beheerders van de geheimenissen Gods. Aan wie de geheimenissen Gods zijn toevertrouwd. Het gaat erom betrouwbaar te blijken. Trouw te zijn. Dat zit helemaal in dat woord. En dan zegt Paulus, nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u, Corinthiërs, of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Het gaat er Paulus niet om dat hij door die mensen, door die Corinthiërs beoordeeld wordt. Want, en dan zegt hij, ja ook mijzelf beoordeel ik niet, want ik ben mij van niets bewust. Maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij beoordeelt is de Heer. En daar ben ik ook heel blij om. Dat de Heer zal beoordelen. De Heer zal beoordelen. En daarom, en dat is heel belangrijk hoor wat Paulus hier zegt, daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heer komt. En hier hoor ik Romeinen 14 in doorklinken. Wie ben jij dat jij een ander zijn dienstknecht oordeelt? Wie ben jij? Of hij staat of valt, gaat de Heer aan. Dat hoor ik hier doorklinken. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heer komt. Die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen. En de raadslagen der harten openbaar maken. En dat gebeurt dan bij de Bema. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Daar komen de motieven van het hart en waarom je de dingen hebt gedaan aan het licht. Want hij die beoordeelt is de Heere. En wie kan onze motieven beter beoordelen dan hij? Wij zien alleen maar de buitenkant van elkaar. Wie zijn wij dat wij elkaars motieven kunnen beoordelen? De Heer zal het beoordelen. In zijn dag. Als hij richt de gemeente. Hij zal die motieven wel beoordelen. En dat gaat niet aan om dat als mensen in de gemeente onderling te doen. Want dat staat hier. Velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt. En die zal de raadslagen van de harten openbaren. Dat zal hij doen. Dat zal hij doen. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Die ook aan hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen. En dat is ook een universeel principe hoor. Want dat gaat ook bij de grote witte troon gebeuren. Als daar de ongelovigen gericht worden. Ook daar zullen de verborgen motieven voor de daden die de mensen hebben gedaan aan het licht komen. En ook daar zal het misschien dan wel eens heel anders kunnen blijken te zijn dan wij gedacht hadden als mensen. Want wij kijken tegen elkaars buitenkant aan. En precies hetzelfde geldt in de gemeente. We kijken tegen elkaars buitenkant aan. Laten wij dan niet beoordelen wat iemands motief is, want dat kennen wij niet. Wij kennen niet de diepste beweegredenen waarom iemand iets doet of niet doet. Dat weten wij niet. Dat is niet aan ons om te beoordelen. He, maar dat zal bij de Bema wel blijken. En dat wat er dan nog aan oneenigheid of misverstand of noem alles maar op zit, dat zal dan wel opgeruimd worden. Maar dat is een zaak die de Heer doet. Hij is het hoofd van het lichaam. Er is maar één hoofd en dat is Hij. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. En uiteindelijk is er een soort applausmoment, zou je kunnen zeggen. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Dan zal God wel die beloning geven. En dan zal God ons ook die plek geven die we dan vervolgens zullen innemen. En ik denk dat dit een heel belangrijk gedeelte is. He, wat je goed in je gedachten moet houden. He, en zo daarmee omgaan. Dus in het gerichtsmoment, en dat geldt dus ook voor de grote witte troon, daar komen de motieven van het hart aan het licht. En daar kan trouwens ook blijken, als het gaat over ongelovigen, dat mensen die heel in onze ogen hun hele leven heel netjes geleefd hebben, dat er bij de grote witte troon iets heel anders blijkt. Dat er van binnen heel andere dingen gebeurden dan aan de buitenkant naar buiten kwam. Voor het oog van de mensen allemaal heel netjes geleefd. Maar wat leeft er nou allemaal van binnen? Nou, dat zal dan ook blijken bij de grote witte troon. He, dat zal het ontdekkende licht zijn van God. Zal een ieder beoordelen naar zijn werken. Nou, dat heeft ook alles te maken. Daar zit een verbinding in met de raadslagen van de harten daarbij, bij de motieven van het hart. En dan kunnen dingen ook daar wel eens anders blijken te zijn dan we dachten. He, en als je het hebt over richten. In 1 Korinthe 6 staat er ook nog wel iets bijzonders over. Als Paulus dan gaat spreken over het recht zoeken bij ongelovigen. Daar staat wel iets bijzonders. En moet maar eens over nadenken hoe dat dan gaat gebeuren. Maar daar zegt hij in vers 1. Durft iemand uwer wanneer hij iets heeft met een ander recht zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Of weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen richten? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijn jullie dan niet onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Zegt Paulus tegen de gemeente, gelovigen. Dus daar hebben wij als leden van het lichaam van Christus waarschijnlijk ook iets mee te maken. Nou goed, hier wil ik dan mee eindigen om aan u mee te geven om ter overweging. En ik denk dat het goed is om inderdaad vast te stellen dat er in het plan van God diverse hele belangrijke gerichtsmomenten zijn die te maken hebben met het herstel, die te maken hebben met corrigeren. Een gericht bij God is altijd corrigerend, is herstellend en is altijd bedoeld om uiteindelijk te komen tot heil, tot heelmaking. He, tot die grote shalom van God, laat ik het zo maar even zeggen, die aan het einde van zijn plan de hele schepping te wachten staat. En dan is zijn plan voltooid en is zijn liefde volkomen. Maar op weg daar naartoe moeten er momenten zijn van gericht. Omdat die mens gericht wordt op hem. He, op hem die liefde is. Tot zover.